Deze morgen willen we Gods heilig woord openslaan in het profetenboek Hosea. Er zijn deze morgen twee schriftlezingen, beide uit Hosea. Hosea 1, de versen 1 tot en met 12 en Hosea 3, de versen 1 tot en met 5. Dus de schriftlezing voor deze morgen, Hosea 1, de versen 1 tot en met 12 en Hosea 3, de versen 1 tot en met 5.
Het woord des Heren dat geschied is tot Hosea, den zoon van Beri, in de dagen van Uzia, Jotam, Achas, Ischia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heren dan zeide tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der Oererijen en kinderen der Oererijen, want het land oereert ganselijk van achter den Heren. Zo ging hij heen en nam Gomer, de dochter van Dibleam, en zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heren zeide tot hem, noem zijn naam Jisriël, want nog een weinig tijd zo zal ik de bloedschulden van Jisriël bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jisriël. En zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, noem haar naam Lorugama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, maar ik zal hen zekerlijk wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal hen verlossen door den Heere hun God. En ik zal hen niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden, noch door ruiters. En als zij nu Lorugama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Loami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal de kinderen Israëls zijn als het zand der zee dat niet gemeten noch geteld kan worden. En het zal geschieden dat er plaatsen waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende Gods. En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen tezamen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Jisriël zal groot zijn. Zeg tot uw broederen, Ami, en tot uw zusteren, Roguham. We vervolgen Hosea 3. En de Heere zeide tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar ze zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. En ik kocht haar mij voor 15 zilverlingen een omer heft en een halve omer heft. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet oereren, noch aan een andere man geworden. En ik ook naar u. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken den Heere een God en David een koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen.
Geliefde gemeente, de schriftlezingen deze morgen waren uit het Bijbelboek, het profetenboek Hosea. En Hosea, hij was een profeet die diende in het tienstammenrijk, het noordelijke Israël. En hij leefde grofweg in de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus. De tijd waarin hij leefde was een geweldige tijd. Want in die tijd waarin Hosea leefde was er een grote economische voorspoed. En er was ook rust en vrede in Israël. Want hun aartsvijand, de grote vijand die Israël telkens benauwde, Syrië, met de hoofdstad Damascus, Syrië was verslagen door een ander rijk, het ver weggelegen oostelijke Assyrië. Een heel groot rijk. En dat Assyrische rijk had Damascus, Syrië, onder de voet gelopen. En daarom was er nu in Israël vrede. Hadden ze de vijand niet meer te vrezen en was er rust aan hun landsgrenzen. Het lukte Israël zelfs om het noordelijk gelegen, ver noordelijk gelegen Hamat seinsbaar te maken. Die moesten belasting betalen aan Israël. Kortom, een geweldige tijd. Rust en vrede, economische voorspoed. Maar al leek het misschien in de ogen van de wereld een geweldige tijd, toch was daar niets van waar. Want juist in die tijd van economische voorspoed, van vrede en rust, was er sprake van groot verval, van groot geestelijk verval. Een mate van goddeloosheid die letterlijk ten hemel schreiend was. 14 hoofdstukken lang, het profetenboek Hosea, 14 hoofdstukken lang, wordt daarover gesproken. Hoe de afgoden op grote schaal gediend werden in Israël. De Baal voornamelijk en ook allemaal andere afgoden, die werden door Israël gediend. Maar de Heere, ja, die goede, trouwe God, de Heere, hij werd nog wel genoemd op de lippen. Hij werd in zekere mate nog wel geëerd, maar dat alles met en bij de afgodendienst. En door die gouden kalveren, door middel daarvan. Een eigenwillige godsdienst die we zien in Israël op dat moment. De wet van God is vergeten. De heilige wetten van God zijn aan de kant geschoven. Wat een geweldige tijd. Tenminste voor de vijanden van Gods kerk, voor de duivel en voor de demonen. Maar voor het volk van God, voor hen was het een verdrietige tijd. Zo spreekt Hosea erover. Een tijd van treurigheid, een verdrietige tijd. En dat werd ook heel zichtbaar in het volksleven. Ook het morele verval van Israël. Hosea schrijft erover, er werd gevloekt, er werd gelogen, gestolen, gedood, moord, onrecht was er. De weduwen die werden vergeten, de wezen verlaten. Er werd geen goed gedaan. Een tijd van treurigheid, als Gods woord wordt losgelaten van verdriet, van goddeloosheid. En toch, dat zien we ook in het profetenboek Hosea, toch zendt de Heere te midden van al die goddeloosheid zijn knechten, zoals Hosea. En die knechten die mogen waarschuwen, die worden opgedragen door de Heere het volk te waarschuwen. En daarmee laat de Heere zien dat hij nog met zijn volk van doen wil hebben, dat hij met hen te maken wil hebben, dat hij wil dat ze zich nog zouden omdraaien naar hem toe, weg van dat oude, naar hem, naar de Heere, dat ze zich zouden bekeren. Ja, hij laat daarbij zien, de Heere, dat ondanks dat zij ontrouw zijn, dat hij trouw blijft. En dat de Heere, ook in een tijd waarin het oordeel is gekomen, waarin het oordeel komt, ook in die tijd, dat de Heere een reddende en een verlossende God blijft. En gemeente en kinderen, daar, dat laat de naam van Hosea ook zien. Misschien weet je dat wel. Wat betekent Hosea, die naam van de profeet? Dat betekent de Heere redt. Een prachtige naam. En ook een hele veelzeggende naam. Ook in het verband van dit boek. Hosea, de Heere redt. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen tekstgedeelte Hosea 3. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door heel dat hoofdstukje, de versen 1 tot en met 5 van Hosea 3. En ik wil daarvan graag nog met u het laatste vers lezen, vers 5 van Hosea 3. En laat het gemeente vanmorgen ons gebed zijn en ons verlangen, dat wat we nu gaan lezen, dat dat ook het gevolg mag zijn van de prediking van vanmorgen. en de prediking telkens weer. Laten we het lezen. Vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere, hun God, en David, hun koning. En zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Vandaag een thema zonder punten. Het thema voor de prediking is Gods beschamende liefde. Dus het thema zonder punten is Gods beschamende liefde. Geliefde gemeente, zojuist in de inleiding vernamen we al iets van die grote goddeloosheid die er in Israël was, onder Gods volk. En in het Bijbelboek Hosea wordt daar heel uitvoerig over geschreven. 14 hoofdstukken lang noemde ik al. En in die 14 hoofdstukken wordt op allerlei verschillende manieren, met allerlei verschillende woorden en met beelden en wordt getoond hoe erg die goddeloosheid is in de ogen van de Heere. Die goddeloosheid die er was omdat het volk de Heere niet meer wilde dienen. Zijn naam nog wel noemde, maar ten diepste niet luisterde naar zijn woord. En als je dan die 14 hoofdstukken zou lezen, ik heb het ook gedaan in de voorbereiding, dan besef je dat die goddeloosheid eigenlijk niet echt, dat de zwaarte ervan eigenlijk niet echt binnenkomt. Dat wij als mensen niet goed kunnen peilen hoe diep die goddeloosheid is, hoe de Heere tergt. Daarom hebben we ook Psalm 106 gezongen voor de prediking, om daar toch iets van te voelen. Het is een gruwel in Gods ogen. Het spoorde God tot wraak. Ja, wij mensen, wij zien niet hoe erg die goddeloosheid van Israël voor de Heere is. En als ik naar mezelf kijk, dan moet ik zeggen, ik zie de mate en de diepte ervan niet, van die goddeloosheid. Ook al heb ik die hoofdstukken rustig gelezen, ook al zou u ze biddend lezen, rustig lezen, van nature, van mezelf, peil ik het niet, begrijp ik het niet. En begrijp ik dus ook niet waarom het nodig is dat er in de Bijbel zoveel oordeelsprofetieën staan. Ook zo hier in Hosea. En is het ook zo dat ik ze eigenlijk, als ik eerlijk ben, liever niet lees. En dat ik zelfs denk dat het ook niet nodig is om die te lezen. Dat ik liever doorblader naar die mooie gedeelten in de Bijbel of die mooie stukjes in Hosea. En dat andere dat dan maar snel, dat heb ik niet nodig. Ik ben zelfs geneigd om die dingen die God in zijn woord goddeloos noemt, om die goed te vinden. Met de tijd en cultuur van onze dagen. De tijdgeest. Ja, het goede wordt slecht genoemd. En het slechte wordt goed. Of dat je zegt, ja, wie ben ik om daar iets van te vinden? En dat je dus in ieder geval maar respecteert wat de Heere in zijn woord goddeloos noemt. En ook wat dichterbij, gemeente. Het is toch ook zo dat ik, dat u, dat jij, dat we juist die dingen die God goddeloos noemt, dat we die fijn vinden. Dat we daardoor daarnaartoe getrokken worden. Terwijl ik weet vanuit Gods woord dat het slecht is en dat het slecht voor mezelf is en dat het de Heere verdriet doet. Maar we moeten leren te zien naar de goddeloosheid met de ogen van God. En dat kan vanuit de Bijbel als we lezen. Ja, ook over die oordeelsprofetieën. Het is goed om een boek als Hosea te lezen en ook die oordeelsprofetieën. En dat dan ook biddend te doen. Want bij het lezen daarvan leren wij naar de goddeloosheid te kijken met de ogen van God. Hoe verschrikkelijk de goddeloosheid in zijn ogen is. En daar gaat het om, gemeente, dat we leren te zien zoals de Heere de dingen ziet, zoals ze dus zijn. Want mijn oude natuur, met mijn gedachten, mijn opvattingen, mijn meninkje. Het gaat allemaal voorbij. Maar het woord van de Heere is eeuwig blijvend. Blijft bestaan tot in eeuwigheid. En de eeuwige God heeft een gruwel aan al die goddeloosheid. Al die dingen die tegen zijn woord ingaan. Hij haat de goddeloosheid. Die goddeloosheid van Israëls volks bestaan, van waar we over kunnen lezen in Hosea. Maar ook die goddeloosheid in ons eigen volks bestaan in Nederland. En ook dat wij propageren over de landsgrenzen heen, tot in Afrika toe. Onze liberale opvattingen. Maar laten we maar dicht bij huis blijven. Ook die goddeloosheid in mijn eigen hart. De Heere, hij walgt ervan. Om daar eens in mee te denken, gemeente, en doet u dat ook. Wat gebeurt er als wij vanuit onszelf gaan denken over die dingen die de Heere goddeloos noemt? Zonder ervan uit te gaan van wat de Heere er zelf van zegt in zijn woord. Om een voorbeeldje te noemen. Kan een klein embryootje, zoals we dat dan gaan noemen, kan een klein embryootje toch niet gebruikt worden voor belangrijk medisch onderzoek? Of voor het produceren, het vervaardigen van een vaccin? Of kunnen er toch niet opeens allemaal uitzonderingen gemaakt worden voor abortus? Of een heel ernstig ziek oud iemand? Of een heel gehandicapt kind? Kan diegene niet beter geëuthanaseerd worden? In eerlijk Nederlands gedood worden. Zo denkt de tijd. Zo gaan wij denken als wij Gods woord loslaten. God walgt ervan. Of denk hoe wij meedoen met de tijd wat betreft amusement, muziek. Ik kan toch wel een beetje plezier hebben van een serie. Ook al weet ik dat daarin, ja, zo af en toe OMG gezegd wordt. Gods geboden worden overtreden. Ik kan daar toch wel naar kijken en daar van genieten. Of ook al ben ik gaan strijden tegen al die dingen die ik vroeger wel deed en weet ik dat is niet goed en dat wil ik niet doen, dat doe ik niet meer. Kijk naar onze eigen gedachten. Wat er allemaal mijn eigen fantasieën en verbeelding omgaat, de dingen die ik zelfs koester. Soms zou ik willen dat God niet keek. Misschien herken je dat, dat God even niet keek. Hij die alles ziet. God walgt ervan. Van wat er in ons om kan gaan. Onze goddeloosheid. En dat dat niet te sterk gezegd is, gemeente, dat zien we wel in Hosea. Hosea 3, vers 1 en verder. Wat we daar zien. We zien dat de profeet Hosea een opdracht krijgt. Een opdracht van de Heere. En misschien is het jou al opgevallen bij de schriftlezing toen we het lazen. Wat voor opdracht was dat? Wat voor opdracht, kinderen? Wat voor opdracht kreeg toch de profeet Hosea? Nou, laten we daarvan samen lezen. Het was een weerzinwekkende opdracht. En de Heere zeide tot mij, vers 1 van Hosea 3. Ga wederom heen. Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Gelijk de Heere de kinderen van Israël bemint. Maar zij zien om naar andere goden. Hosea, welke opdracht kreeg hij? Hij kreeg de opdracht om een overspelige vrouw te trouwen. Met de woorden van de Bijbel, Hosea krijgt een opdracht om een hoer te trouwen. In hoofdstuk 1 kreeg hij die opdracht al. En daarom hebben we dat hoofdstuk ook gelezen vanmorgen. Met hoofdstuk 3 ook hoofdstuk 1. Want in hoofdstuk 1 staat beschreven hoe Hosea een hoerachtige vrouw moest trouwen met de naam Gomer. En in hoofdstuk 3, het hoofdstuk van de prediking vanmorgen, gaat het ook over die vrouw van hoofdstuk 1. over Gomer. En deze vrouw, Gomer, heeft binnen het huwelijk dat de profeet Hosea met haar heeft, overspel gedaan. Maar ondanks dat deze vrouw niet trouw is aan haar man, en ondanks dat ze haar hart en haar lichaam geeft aan een ander, en daarmee het hart van Hosea vertrapt, ondanks dat beveelt de Heer in Hosea 3 vers 1 dat Hosea opnieuw naar haar toe moet gaan. Waarom? Om van haar te scheiden. Om haar eens de waarheid te zeggen. Dat zou zeker terecht en verdiend zijn. Maar nee, Hosea, hij krijgt die opdracht van de Heer om haar weer op te zoeken. Om haar achterna te wandelen en haar opnieuw te beminnen. Om haar lief te hebben, zoals ze letterlijk in het Hebreeuws staat. En als we daarover nadenken met elkaar vanmorgen, dan moeten we toch zeggen dat zo'n vrouw die haar man zo op het hart trapt, eigenlijk geen liefde meer verdient. Toch? Helemaal niet in het geval dat zij altijd bemind is geweest door haar man. Dat haar man haar altijd lief heeft gehad. Met een heerlijke liefde. En dat is bij het huwelijk van Hosea en Gomer het geval. Vanuit Gomer, vanuit Hosea, vanuit haar man. Vanuit haar man gezien. Dat wordt ook onderstreept in de tekst. Je ziet het halverwege vers 1 staan. Je ziet daar staan dat Hosea zijn Gomer lief heeft met de liefde van een vriend. Hosea en Gomer waren getrouwd. Hosea was dus de man van Gomer en niet de vriend van Gomer alleen, maar de man van Gomer. Maar toch staat er in de tekst dat hij haar lief had met de liefde van een vriend. Wat betekent dat, gemeente? Daarmee wordt uitgedrukt in de tekst dat die liefde van Hosea een heerlijke liefde was. En dan moeten wij denken aan die liefde die er kan zijn in bijvoorbeeld de verlovingstijd. De verkeringstijd, de tijd in de begintijd van een huwelijk. Die tijd waarin er zo'n heerlijke liefde mag zijn, zo'n aantrekkingskracht, zo'n blijdschap, zo'n uitbundige liefde. Dat je telkens er alles aan doet om je geliefde te helpen, bij te staan, om je geliefde op te zoeken, om met diegene te zijn en je liefde duidelijk te uiten. En dat je ook vol bent van je geliefde, je gedachten, je hart, je daden, je gebeden. Zo'n liefde, zo'n heerlijke liefde, die eerste liefde, die liefde. Met die liefde had Hosea zijn Gomer lief. Ja, in het begin, maar telkens ook. Heel dat huwelijk lang. Terwijl we lezen in Hosea dat Gomer op het hart van Hosea trapte. Dat zij overspel deed en dat telkens ook weer. Maar Hosea bleef haar lief hebben met de liefde van een vriend, met die eerste liefde. Probeert u het zich eens voor te stellen, gemeente. Daar staat ze. Gomer, een hoer, zoals de tekst haar onomwonden noemt. En Hosea, hij is achter haar aangegaan. Hij heeft haar opgezocht. Misschien lang gezocht. Ze was namelijk op een plaats waar je liever niet zou willen zijn. Een donkere, duistere plaats. En sommigen zullen het Hosea ook afgeraden hebben. Dat je zo'n vrouw weer op gaat zoeken die dat en dat en dat heeft gedaan. Dat is een schande als je dat zou doen. Ze zullen er schande van gesproken hebben. Dat kan toch niet dat je die hoer weer opzoekt. Wat een dwaasheid van Hosea. Maar hoe onbegrijpelijk ook. Daar zien we dat Hosea bij Gomer staat. Hij heeft daar achterna gewandeld en hij kijkt daar nu in de ogen, zo stel ik me voor. En ik stel me zo voor dat Gomer naar beneden heeft gekeken. Beschaamd gemaakt vanwege zo'n beschamende liefde. De beschamende liefde van Hosea. En ga dan maar ook na hoe dat voor Hosea is geweest. Wat zal dat voor hem een diepe, diepe vernedering zijn geweest. We hebben er al iets van getekend, hoe de mensen schande van gesproken hebben. En juist in zo'n tijd, dat was echt weerzinwekkend wat hij deed. Wat moet het veel van hem gevraagd hebben? Zelfverloochening. Verootmoediging. Eerst klein te worden voor de Here, om zoiets groots te kunnen doen. Zo'n grote uiting van liefde. Daar is verootmoediging voor nodig en zelfverloochening. Maar hoewel het voor Hosea gemeente een ondenkbaar dieptepunt is geweest, was het voor Gomer een heerlijke verhoging. Ja, een verlossing zelfs, letterlijk, een verlossing. Want dat zien we in vers 2. We zien daar staan dat Hosea voor Gomer een prijs moest betalen. Hij moest daar lossen. En hoe kwam dat? Waarom moest er een prijs betaald worden voor Gomer? Gomer was zijn eigen vrouw. Toch moet hij betalen. Omdat zij door haar goddeloze leven blijkbaar er zo ellendig aan toe was geraakt, dat ze zichzelf had moeten verkopen. Dat kon in die tijd. Dat je jezelf verkocht. Kunnen we denken aan slavernij. Of een andere wijze manier van slavernij. Ze had zichzelf in ieder geval moeten verkopen. Om maar te kunnen bestaan. Want ze had alles verloren. Ja, we verliezen alles, gemeente, als wij gaan in de wegen van de goddeloosheid. Buiten het woord van God om. Jongeren, is geen leven. Maar zullen we verarmd raken? En zullen we verloren gaan? Geestelijk niets meer hebben. Geen liefde. En uiteindelijk verloren gaan. En zo was zij in dit leven al verarmd geraakt. Geestelijk. Maar ook letterlijk geknecht gemaakt, gevangen geraakt. En Hosea, hij moet dan 15 zilverlingen voor haar betalen en anderhalve homer gerst. Dus hij betaalde met gerst en met zilverlingen. Dat laat al iets zien van dat het voor Hosea een hoge prijs was die hij betaalde voor Gomer. Want het was niet alleen maar geld wat hij betaalde, geld dat hij had, cash bijvoorbeeld. Maar hij moest er ook nog levensmiddelen voor naartoe brengen. Om dan wat extra te kunnen geven om zo die gehele prijs bij elkaar te schrapen en te kunnen aanbieden. Een hoge prijs voor Hosea. De gemeente, hoe heette die tot slaaf gemaakte en hoe heet die tot slaaf gemaakte in onze tekst? Wat was de naam? Gomer, inderdaad. En ook ja, Israël, want dat wordt hier voornamelijk bedoeld, Israël. Het is een beeld, een teken, weer die beelden, die vele woorden om die goddeloosheid uit te drukken. Ook met deze geschiedenis. Ja, om aan te tonen dat Israël in zulke goddeloosheid is gekomen, dat Israël slaaf is geworden. Maar laten we onze eigen naam hier ook maar invullen. Mijn eigen naam, jouw naam, uw naam. Tot slaaf gemaakt, geknecht geraakt door de zonde en door de goddeloosheid. Zo zijn wij er allemaal van nature zo ellendig aan toe. Uitland, weg van de Here, weg van die goede God, weg van Jezus, de Heiland. Wij moeten allemaal verlost worden, allemaal opgezocht worden, allemaal achterna gewandeld worden. Anders blijven we verloren en zullen we voor eeuwig verloren gaan. Je moet opgezocht worden. En gelukkig wil de Heere dat doen ook. In jouw leven, in uw leven, in mijn leven. En dat zien we hier zo duidelijk uitgetekend in Hosea 3. Ook vanmorgen wil de Heere goddelozen opzoeken. En ook vanmorgen wil de Heere hoerachtigen opzoeken. Hoerachtigen beminnen zelfs, hen liefhebben. Als je jezelf een beetje hebt leren kennen, en als je jezelf steeds meer leert kennen, hoe goddeloos je bent, hoe godenvijandig je hart is. Hoe je de Heere verdriet doet telkens weer. Dan zie je dat hier een spanning ligt. De Heere die hoerachtigen bemint, hen lief heeft, de Heere die dat doet. Terwijl de Heere, als je een Bijbels godsbeeld hebt, de Heere is heilig. Hij is volmaakt, hij is goed. Bij hem kan de zonde niet zijn. De zondaar moet voor God, als die voor Gods aangezicht verschijnt, verteren. God kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Hij kan geen omgang hebben met de zondaar. Hoe is het dan mogelijk dat een heilige God met een zondaar als ik ben, als Gomer is, toch omgang kan hebben, toch omgang wil hebben, dat hij lief mij wil hebben? Dat kan alleen door Christus Jezus. En dat predikt Hosea ons ook zo duidelijk. Door Jezus kan het. Hij is het enige antwoord. Hij is mijn enige hoop. De Heere redt, weet u nog, weet je nog, de betekenis van de profeet, de Heere redt. En dat is zoals gezegd precies ook de betekenis van het boek Hosea. Met de naam van Hosea ook het boek Hosea. De Heere redt, dat staat er als het ware boven, als grote titel. En dat is misschien ook wel wat het profetenboek Hosea ons voornamelijk leren wil, ons prediken wil. Wij zijn reddeloos verstrikt geraakt in de zonde en ongerechtigheid. En dat wordt ook al die hoofdstukken lang getekend. Zelf komen we niet uit, maar Hosea, maar de Heere redt, maar Jezus. De Heere koopt hoeren, tollenaren en welke zondaren dan ook maar, hij koopt hen vrij. Hij koopt hen vrij uit de macht van de zonde, uit de macht van de duisternis, de slavernij aan de boze. Hij verlost hen uit de klauwen van de Satan. Hij neemt hen zware schuld van hen af. De schuld waaraan ze aan onderdoor konden gaan. De schuld waardoor ze zo gebukt door het leven gingen. Maar hij legt die schuld op zijn eigen zoon. Zijn enige geborene, de zoon die hij eeuwig lief heeft. De zoon die helemaal rechtvaardig is en alleen maar goed doet en goed heeft gedaan. Die vol liefde is. Die zoon die zichzelf helemaal opoffert. Die zich in de eeuwigheid al vrijwillig aanbood bij de Vader. Zie, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. Mijn liefde en ijver brandt om uw wet volkomen te houden en om die voor de zondaar te vervullen. Jezus, die naar de aarde toe kwam, een wereld die naar hem niet vroeg, maar een wereld die hem nog steeds bespotte, bespoog, in het gezicht sloeg, gezelde, totdat wij hem uiteindelijk aan het kruis nagelden, aan het vloekhout van Golgotha, waar de koning der koningen tussen hemel en aarde hing als een vloek. Naakt en vernederd. Hij vernedert, opdat zondaren verhoogd kunnen worden. Ja, terug naar die geschiedenis. Wat heeft Hosea zich vernederd om zijn Gomer vrij te kopen? Was dat geen beschamende liefde van de profeet? En is het u en jou opgevallen? Wat heeft de Heere Jezus zich vernederd? Wat is er een gelijkenis? Wat lijkt Hosea op de Heere Jezus? Veel meer nog dan Hosea. Heeft de meerdere Hosea, heeft de Heere Jezus Christus zichzelf laten vernederen aan het kruis. Is dat geen beschamende liefde? Dat terwijl ik met al mijn zonden en al mijn vuilheid en al mijn goddeloosheid die straf verdiend heb. Maar Jezus, die alleen maar goed is en vol liefde, daar gaat hij. met het kruis op zijn rug naar Golgotha, naar die verschrikkelijke plaats van vernedering. En dan komt de vraag op ons afgemeend, als wij iets peilen van die onbegrijpelijke, die onpeilbaar diepe zondaarsliefde die hier in Hosea uitgetekend wordt. Als we horen over die grote liefde, als we horen over die vernedering van de Heer Jezus, dat Hij een vloek geworden is, dan kan je daar toch niet aan voorbij gaan. Dan wordt toch die vraag aan je hart gelegd, ben ik al door de Heer Jezus gered? Ben ik al door Hem opgezocht? Ben ik al door Hem vrijgekocht, verlost? Hoe doet Hij dat? Door eerst ons hart te verbreken. Door precies dat te doen wat Hij wil bewerken, wat de Heere wil bewerken in Hosea 3. Door middel van het voorbeeld van Hosea 3. Het voorbeeld van Hosea en Gomer, van een vrouw die in het huwelijk verbonden is met zo'n ontzettend liefdevolle man. Hij laat er doorzien dat uw en jouw en mijn zonde vooral zo erg is, zo goddeloos is, omdat we tegen een zo liefhebbend God gezondigd hebben. Tegen zo'n alleen maar goeddoend God. Gemeente, bent u, ben jij al opgezocht door Hem? Ben jij al beschaamd geworden? Zo zou je het ook kunnen vragen. Beschaamd geworden door zo'n beschamende liefde. Of heeft het je nog niks gedaan? Of ben je door beschaamd geworden? Dat is het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest je beschaamd gaat maken over, ja, over wat we nu horen in Hosea 3. En over wat we horen als we over Christus horen. En telkens in de Bijbel. Dat evangelie in het Oude en Nieuwe Testament. Dan komt er een droefheid naar God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Een droefheid in ons hart. Wat is dat, gemeente? Die droefheid naar God. Jongeren, wat is droefheid naar God? Dat is die pijn in je hart. Die droefheid in je hart. Dat je er verdriet over hebt dat je tegen Hem gezondigd hebt. Tegen zo'n goede en liefdevolle God. Dan wordt zonde zonde. Zo wordt er wel eens gezegd. Ja, dan wordt zonde ook voor jou echt zonde. Dan zie je tegen wie je het hebt gedaan. Dan krijg je daar pijn over in je hart. En die pijn, die heet droefheid naar God. Naar God. Dat woordje, dat betekent niet omdat die pijn zo naar is. Maar het betekent omdat die pijn, die droefheid naar God toebeweegt. Je wordt erdoor, door, als het van de Heilige Geest is, dan word je erdoor naar God toegetrokken. Dan wil je er belijden voor de Here. En dan vind je het ook niet meer erg dat in het woord van God ook die zonden zo duidelijk getekend worden. Ja, jouw zonden zo duidelijk getekend worden. Dan wil je ermee naar de Here toe. Here, vergeef mij toch al mijn zonden en al mijn schuld. Ik heb tegen u gezondigd. En dat is een pijn die naar Hem toebrengt. En dan mag je daar bij Hem genade ontvangen. Als je toegetrokken wordt naar de Here toe. Ja, gemeente, als je zo door het werk van de Heilige Geest beschaamd gemaakt mag worden, dan is dat een zegen, die droefheid. Want dan komen we er verrassend genoeg niet beschaamd uit. Beschamende liefde, maar je komt er niet beschaamd uit. Want als je met een verbroken hart en een verslagen geest over de zonde, over jouw zonde, naar de Here toegetrokken mag worden, naar de Here Jezus, dan zal Hij je nooit laten staan. Nee, maar dan zal Hij liefdevol je verbroken hart genezen. Kent u daar iets van, gemeente, in uw eigen leven? Wat heerlijk als je beschaamd gemaakt mag worden en niet beschaamd uitkomt door die liefde van hem. Dan zal blijken dat de bruidegom Christus zijn bruid lief heeft met een eeuwige en met een volmaakte liefde. Bid daarom in je hart dat bekende lied dat we toepassen op Hosea en Gomer. En ik hoop ook op uzelf. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Maar als een gomer kom ik, arm en naakt, tot mijn God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Leven doet. Ten slotte, dat leven waarin u niet alleen bent. Want dat leven van het beschaamd gemaakt worden over je zonde en bij hem terecht mogen komen, dat leven kenden ook die mensen op de eerste Pinksterdag. Op de eerste Pinksterdag, waar Petrus die belangrijke toespraak hield. Hij sprak toen tot al die mensen die samengekomen waren, nadat de Heilige Geest was uitgestort over de mensen. Petrus had gesproken vol vuur over de Heere Jezus Christus, dat hij was de Christus der Schriften. Dat hij diegene was die in heel de heilsgeschiedenis al voorzegd is geweest. En op het einde van zijn Pinksterpreek, zo zei hij, zo weten dan heel het huis van Israël, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, die u gekruist hebt. Daar worden zonden ten diepste aangewezen. En hoe reageerden de mensen die het hoorden? Zij werden verslagen in het hart. Zo staat het er letterlijk, doorstoken in het hart, in de grondtaal. En ze zeiden tegen elkaar, ze zeiden tegen de apostelen, mannen, broeders, wat zullen wij doen? En dan noemt en belooft Petrus heerlijke dingen. Bekeert u. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen en die daar verre zijn. En dat vinden we aan het einde van onze tekst ook, gemeente. In Hosea 3 vers 5. Dat heerlijke gevolg, die heerlijke reactie. Mannen, broeders, wat zullen wij doen? Nadat wij dit allemaal gehoord hebben, als wij zien dat wij gomer zijn, wat zullen wij doen? Daarna, vers 5, daarna zullen zich de kinderen van Israël bekeren en zoeken de Heere hun God. En David, dat is Christus, hun koning. Ze zullen komen. Dat is de heerlijke belofte. Hoe? Het staat er, vrezende zullen ze komen, bevend, met besef van eigen schuld dus, van eigen zondigheid, met ootmoed, verslagen van hart, tot de Heere. En zoals er dan aan het einde zo verrassend staat, tot de Heere en tot zijn goedheid. Amen.